Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars die thuis of op een andere plaats met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst. Een dienst die in het teken staat van de voorbereiding op het te vieren heilige avondmaal. Vanmorgen gaat ons voorstudent G. van Vliet uit Amsterdam. De schriftlezing is Deuteronomium 10, vers 12 tot en met 22. De tekst voor de verkondiging is Micha 6, vers 1 tot en met 8. En het thema luidt: God voert een rechtszaak met zijn volk. Enkele mededelingen namens de kerkenraad. Dat is allereerst een huwelijksafkondiging. Woensdag 4 juli aanstaande hopen Marius van der Kolk en Biline van der Lustgraaf te gaan trouwen. Zij willen God danken dat hij hen samengebracht heeft en willen hem om zijn onmisbare zegen vragen over hun huwelijk. Dat zal gebeuren in een kerkdienst die op 4 juli om 2:30 in onze kerk wordt gehouden. In deze dienst zal voorgaan dominee H.H. Klom. Toekomstig adres van het bruidspaar is Korenbloem Erf 19 te Schavendeel. Woensdag 27 juni is er in de kerk een bezinningsuur met het oog op het te vieren heilige avondmaal. We beginnen om 8:00. De meditatie zal worden gehouden door dominee van Amstel. Allen hartelijk welkom. Verder is dit nog een oproep aan degene die een uitnodiging voor het kerkkamp hebben gehad en zich nog niet hebben opgegeven. De leiding is erg blij met de aanmeldingen die al binnen zijn. Maar ze vinden het uiteraard nog leuker als er nog meer aanmeldingen bijkomen. Dus aarzel niet langer. Nodig een vriendje of vriendinnetje uit en geef je op. Dan de collecte. De eerste twee collecten zijn in de dienst en die worden gehouden voor de slotzang. Op deze diaconale zondag is de eerste collecte zoals gebruikelijk bestemd voor de diaconie. De opbrengst van deze collecte gaat naar de stichting Samen Geloven. Samen Geloven is een stichting die zich vanuit diverse kerken inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Zo organiseert de stichting verschillende bijeenkomsten rondom Gods woord die laagdrempelig zijn en op een aangepast niveau. Bekend zijn de aangepaste diensten op de markt in de Oude Kerk en ook de laagdrempelige diensten in het gebouw buitenzorg aan het Ruizenveen. Het diaconaal gebedspunt hangt met het voorgaande samen. We willen bidden voor de vrijwilligers van deze stichting en de doelgroep. De tweede collecte is voor de kerkelijke kas, met name de emeritiekas. En de derde collecte is bij de uitgang en die is bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu de schoolpsalm zingen. Dat is psalm 146, vers 1 en 3. En namens de kerkraad wensen we u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 81 en wij zingen de versen 1, 4, 5 en 7. Psalm 81, de versen 1, 4, 5 en 7.
Thank you.
Gemeente, wij gaan luisteren naar de vermaning en de vertroosting van Gods wet en de samenvatting daarvan, zoals de Heer Jezus ons die gegeven heeft. En in antwoord daarop zingen wij uit Psalm 81, de versen 9, 10 en 11. Dus wij luisteren naar Gods wet en de samenvatting en we zingen Psalm 81, de versen 9, 10 en 11. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult die doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren naar het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hem gevraagd werd wat het eerste en wat het grote gebod was. En toen antwoordde hij. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Wij gaan de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. En wij zullen dankzegging doen met broeder Simons, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En we bidden ook voor hem nu hij in afwachting is van de onderzoeken. Wij danken ook met zuster van der Haven Dijk en haar man, die thuis kwamen uit het ziekenhuis, waarin zuster van der Haven was opgenomen voor diverse onderzoeken. Wij zijn dankbaar dat zij allebei weer thuis zijn. Wij doen de voorbeden voor broeder Wagensveld, Polster 230. Zijn krachten nemen af en daarom is hij opgenomen in de hospice De Wingerts, Hoenestraat 128 in Amerongen. Wij doen ook voorbeden voor zuster van Hunnik van Eck, Emmerschans 68, die aanstaande dinsdag in het Gelder ziekenhuis geopereerd zal worden aan haar schouder. En we willen ook bidden voor broeder en zuster Grevers van de groep, bij wie een schoondochter bevallen is van een tweeling, die allebei te vroeg geboren zijn en waarvan er één is overleden en waarvan de ander kwetsbaar is. Wij zullen hen en zuster en broeder Grevers aan de Heere opdragen. Laten wij bidden. Heilige, drie-enige God, wij komen tot u in deze dienst. En dat doen we omdat u ons roept. Dat deed u al vanochtend toen de kerkdeuren weer open gingen. Toen nodigde u ons om naar uw huis te gaan. En dat deed u om uw stem te doen horen. U hebt ons wat te zeggen. En wij bidden, wilt u geven dat wij uw stem ook vanochtend daadwerkelijk zullen horen. Heere, u bent een heilige God, dat hoorden we zojuist. U bent een God die verlost. En die verlossing die hebben wij nodig. En wij bidden u, wilt u ons zicht geven op uw verlossing, die u ook deze dienst weer aanbiedt. Want die hebben we nodig, want we hebben zojuist ook uw wet gehoord. Uw wet waarin u ons bekend maakt wat goed is. Waarin u ons laat horen hoe u wilt dat wij zullen wandelen. Hoe u gewild had dat wij in de afgelopen week gewandeld hadden. En dan belijden wij u dat wij ook in de afgelopen week gezondigd hebben tegen u. Door te doen wat u verbood. Door te laten wat u vroeg. En u openbaart zich als een rechtvaardige God, die de zonde niet door de vingers kan zien. Wij bidden u, opent u onze ogen voor wat er in ons leven is, wat niet is tot uw eer. Waarin wij zondigen en waarin we bij u weggaan. En wij komen tot u met het gebed om vergeving. Want die biedt u aan, uw vergeving. En wij bidden u, op grond van uw barmhartigheid, vergeeft u onze schulden, ook van de afgelopen week. Geef ons zicht op het lam van God, dat de verzoening deed. Dat lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Heere, reinig ons, heilig ons en doet u ons leven tot uw eer en naar uw wil. Wilt u zo met uw Heilige Geest in ons leven werken, dat we uw beeld weer gaan vertonen. Dat kunt u doen en dat wilt u doen en daar bidden we u om. Wilt u ook ons zo nabij zijn in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal. Wilt u ook geven dat we ook deze dienst zicht mogen krijgen op wat u te bieden hebt, juist ook aan uw tafel. En geven dat als er nog geen geloof is, waardoor wij volgende week aan zouden kunnen gaan, wilt u dat geloof dan in ons leven werken? Wilt u met uw Heilige Geest om in ons midden zijn? En u weet u ook, Heren, hoe wij hier in de kerk gekomen zijn. Welke vreugde we meegenomen hebben. De dingen waar we blij van worden. Maar u kent ook ons verdriet. U weet, als we te maken hebben met rouw, als we mensen verloren hebben, korter of langer geleden, en we leggen het in uw handen. Wij willen u bidden in het bijzonder voor broeder Simons. We danken dat hij weer thuis mocht komen. En wij willen u bidden Wilt u met hem zijn, ook als hij moet afwachten op de uitslagen van de onderzoeken? Wij bidden u, wilt u geven dat de uitslagen gunstig mogen zijn? En geeft u hem, met alle die hem lief zijn, wat nodig is. Wij danken ook met zuster Van der Haar van Dijk en met haar man. Wij danken u dat ze allebei weer thuis mochten komen. En wij bidden u, wilt u hen ook nabij zijn? Geeft u hen alles wat ze nodig hebben. En wij danken u wel ook voor al het goede wat zij van u in de afgelopen week mochten krijgen. En ook dat zij u de dank ook daarvoor mogen toebrengen. Daar danken wij u voor. We willen u bidden met broeder Wagensveld, die in de afgelopen week opgenomen werd in een hospice. Wilt u met hem zijn, nu het einde dichtbij komt? Wilt u geven dat, ja, als de duisternis van de dood dichtbij komt, dat u dan een licht voor hem bent? Wilt u zijn met zijn kinderen, die ook in deze levensfase van hun vader, met de kleinkinderen, wilt u ook daar het troost geven en ook geven wat nodig is, ook in het afscheid? Wilt u geven daar wat nodig is, troost en kracht? Wij willen u bidden ook voor zuster Van Hunnik van Eck, die aanstaande dinsdag een operatie zal moeten ondergaan. Wij bidden u, wilt u geven dat de operatie goed mag gaan? En wilt u ook geven alles wat nodig is voor het herstel? En dat we bidden u dat ook de pijn af mag nemen. Wij willen bidden ook voor alle andere zorgen die wij niet genoemd hebben. Heere, er kunnen zoveel zorgen zijn die we wel van elkaar weten, maar ook de dingen die we niet van elkaar weten. Heere, u weet ze wel en troost u ons als we troost nodig hebben. Geef ons kracht als we dat nodig hebben. Zegen ons en wees u ons nabij. Wij danken u ook voor al het goede wat u ons in de afgelopen week gegeven hebt. Alle zegeningen die we uit uw hand ontvingen. Ook daar brengen wij u de lof en de dank voor toe. Omdat u dat waard bent. Omdat we al die zegeningen uit uw hand ontvingen. We willen ook bidden op deze zondag voor Stichting Samen Geloven. Wij danken u voor al het werk dat deze stichting mag doen. En wij willen bidden om een zegen over dat werk. Dat u een zegen geeft over de kerkdiensten en de samenkomsten waarin uw woord opengaat. Wilt u geven dat uw Heilige Geest zal werken in de harten van de vrijwilligers, in de harten van verstandelijk beperkte mensen die ook bij deze stichting betrokken zijn. Wilt u ook zo door het werk van deze stichting uw koninkrijk uitbreiden? Wij willen bidden om een zegen over al het werk dat in deze gemeente gebeuren mag, ook in deze vakante tijd. Wilt u de kerkenraad wijsheid geven in de taken die zij op zich heeft genomen? Wilt u ook geven alles wat nodig is, ook richting de intrede van dominee Van der Ree? Wilt u ook hem ook nabij zijn, ook in een periode van afscheid nemen? Geeft u hem ook daar alles wat voor nodig is en zijn gezin? En ook de gemeente van Capelle, wilt u ook daar ook nabij zijn en ook daar ook geven wat nodig is? Heer, wij mogen uw woord open doen en daar danken wij u voor. Dat u ons ook die mogelijkheid geeft. Dat u ons een vrijheid geeft. Dat u ons de mogelijkheden geeft om naar uw huis te gaan. Dat u ons daartoe in staat stelt. Of dat u ons de middelen geeft om mee te mogen luisteren. Wilt u met ons zijn en uw zegen geven over en ieder die een taak heeft in deze dienst. Dus die zijn met de organist, geeft u hem ook wat nodig is om te kunnen spelen. Wilt u zijn met de oppas op de crash, met de koster. En wilt u ook met hem zijn die uw woord mag doorgeven deze ochtend. Geeft u hem de rust, de kracht, maar bovenal de leiding van uw Heilige Geest. Zodat hij niet zijn eigen woorden zal spreken, maar uw woorden. En wilt u zo geven dat deze dienst mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Dit alles hebben wij niet verdiend. Wij vragen het u alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan deze ochtend de schriften openen, opnieuw op twee plaatsen. Allereerst uit Deuteronomium 10 en daarna in Micha 6. En vervolgens zal ik met u het eerste deel van het avondmaalsformulier lezen. Dus we lezen Deuteronomium 10, de versen 12 tot en met 22. Dan lezen we Micha 6, vers 1 tot en met 8. En vervolgens lees ik in deze dienst van voorbereiding het eerste deel van het avondmaalsformulier. We beginnen te lezen bij Deuteronomium 10, vanaf vers 12. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heer uw God van u, dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heer uw God dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel, en de geboden van de Heere en zijn verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede? Zie, van de Heere, uw God is de hemel, ja de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat, om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht, na hen, u uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dagen nog is. Besnijd dan de vooruit van uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de Heere uw God is de God der goden en de Heere der Heren, die grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling lief hebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. De Heere uw God moet u vrezen. Hem moet u dienen. Aan hem moet u zich vasthouden. En bij zijn naam moet u zweren. Hij is uw lof en hij is uw God, die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Met 70 zielen trokken uw vaderen naar Egypte. En nu heeft de Heere uw God u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. We lezen verder bij Micha 6, de versen 1 tot en met 8. Micha 6, vanaf vers 1. Luister toch naar wat de Heere zegt. Sta op, roep de bergen ter verantwoording. Laat de heuvels uw stem horen. Luister, bergen, naar de rechtszaak van de Heere. Ook u, vaste fundamenten van de aarde. De Heere heeft immers een rechtszaak met zijn volk. Hij voert een rechtszaak tegen Israël. Mijn volk, wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid, u verlost uit het slavenhuis. Ik heb Mozes, Aaron en Miriam voor u uitgezonden. Mijn volk, denk toch aan wat Balak, de koning van Moab, beraamde. En wat Biliam, de zoon van Beor, hem antwoordde. Aan wat er gebeurd is, van Sittim tot Gilgal, opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. Waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de Hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen en tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot, voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u anders dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God? Dan lezen wij nu het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze die brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven, en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven, en voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste, laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft vertrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hen dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen en beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en allen die over hen gesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Wij zingen Psalm 81, vers 12, 13 en 15 ter inleiding tot de prediking. Dus Psalm 81, de versen 12, 13 en 15. Straks na het amen zingen wij uit Psalm 51 de versen 8 en 9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Onze Bijbel ligt vanochtend open bij woorden van de profeet Micha. Iemand van wie we als persoon weinig weten. We weten eigenlijk alleen dat hij leefde in het Tweestammenrijk tijdens de koningen Jotam, Ahaz, Hiskia en Manasse. Meer eigenlijk niet. Micha profeteerde over God, die als koning de wereld rechtvaardig zal oordelen. God die zo rechtvaardig is, dat hij niet over de zonde heen stapt. Ook niet over de zonden van zijn eigen volk. En zijn woorden klinken als zweepslagen in Micha 1 tot en met 3. God zal uit de hemel naar de aarde komen vanwege de zonde van Israël en Juda. Berg je maar als hij komt. Want onder zijn voetstappen smelten de machtigste bergen weg. Hij komt om het oordeel te voltrekken over Israëls afgoderij. Samaria zal een puinhoop worden. God zal Jeruzalem treffen met vijanden. Judeërs zullen in ballingschap gaan. Israël had God verlaten. Niet alleen door andere goden te dienen, maar ook door het onderdrukken van de armen en de kwetsbaren. Politieke leiders, profeten en priesters waren omgekocht. Diefstal vond er plaats, juist van armen en kwetsbaren. Niet een vorm van diefstal die je terugvindt in de criminaliteitscijfers, maar een vorm van diefstal die eigenlijk door de hele samenleving werd geaccepteerd. Door de armen zo te onderdrukken dat ze zich gedwongen voelden hun bezittingen en hun huizen op te geven. Die huizen en die akkers die God aan hen gegeven had. En ja, die arme mensen konden wel naar rechters gaan, maar die rechters die vonnisten steeds in het voordeel van de rijken. En er waren wel profeten die dit onrecht aan de kaak stelden en die Gods oordeel aankondigden, maar zij stonden tegenover valse profeten die precies het tegenovergestelde zeiden. En al deze rijken dachten dat God hen geen kwaad zal laten overkomen. God is toch in ons midden? In die samenleving klinken Micha's woorden. Want God heeft alle onderdrukking gezien. Hij komt om het oordeel te voltrekken. Micha spreekt dus tegen een volk dat armen onderdrukt, andere goden dient. En het zijn zijn woorden die wij vanochtend hoorden. We horen vanochtend hoe God een rechtszaak voert met zijn volk. En we zien een ongewone aanklacht in de versen 1 tot en met 5. We zien een ontoereikende oplossing in de versen 6 en 7. En we horen in vers 8 een overbekende opdracht. In onze tekst profeteert Micha niet met eigen woorden, maar met woorden van God. Luister toch naar wat de Heere zegt. God spreekt en hij heeft een opdracht voor Micha. Sta op, roep de bergen ter verantwoording. Laat de heuvels uw stem horen. Je kunt deze woorden ook wel vertalen, en dat vind ik eigenlijk beter, met voer een rechtszaak ten overstaan van of ten aanhoren van de bergen. Want de bergen zelf worden niet aangeklaagd, maar de profeet moet profeteren ten aanhoren van de bergen. De profeet moet zo luid en duidelijk spreken dat de bergen en de heuvels kunnen meeluisteren. De rechtszaak is openbaar. Iedereen mag meeluisteren. En dan wordt de rechtszaal in gereedheid gebracht. In vers 2 worden er getuigen opgeroepen. En wat zijn goede getuigen? Nou, een goede getuige is betrouwbaar. Hij zegt niet de ene keer dit en de andere keer dat. En een goede getuige weet wat er is gebeurd. Nou, wat zijn de getuigen die in deze rechtszaak optreden? Het zijn de bergen en de sterke fundamenten van de aarde. Vastere en betrouwbaarder getuigen zijn niet denkbaar. De bergen en de fundamenten staan al eeuwenlang vast. Die veranderen niet. Zo vast en zeker zijn ook de aanklachten waar het in deze rechtszaak over gaat. Aan de waarheid van de beschuldigingen hoeft niemand te twijfelen. De bergen en de fundamenten van de aarde staan er garant voor. Goede getuigen weten ook wat er is gebeurd. En ook dat kun je zeggen van de bergen. Want zij hebben de zonden gezien waarom Israël werd aangeklaagd. Op de bergen en de heuvels hadden de Israëlieten hun offers gebracht. Daar is Israël bij hun God vandaan gegaan. En daarom voert God een rechtszaak met zijn volk. En dan volgt de aanklacht in vers 3. Mijn volk. Hier valt gelijk iets op. Wij kennen geen officier van justitie die zo innig over een verdachte spreekt. Maar God wel. Het is gelijk duidelijk. Dit is geen gewone rechtszaak. Hier staat geen afstandelijke aanklager tegenover een verdachte die elkaar niet kennen. Maar de aanklager en de verdachte die horen bij elkaar. De Heere is niet verlaten door zomaar een volk, maar door zijn eigen volk. En dan verwacht je de beschuldiging, de opsomming van de strafbare feiten die het volk heeft gedaan. Nou, we lezen verder. Wat heb ik u aangedaan? Waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij. Hoort u het, gemeente? De Heere komt niet met een aanklacht. De Heere had alle reden om een aanklacht uit te spreken. Maar in plaats dat hij nu een aanklacht formuleert, laat hij zijn volk aan het woord. Zij mogen komen met hun klachten over God. God neemt als het ware zelf plaats in de verdachtenbank. Stel je toch voor, een officier van justitie die in de verdachtenbank gaat zitten. Het volk mag komen met hun beschuldigingen en mag zeggen waarmee God hen vermoeid heeft. Wat was het dat God te veel van zijn volk had gevraagd? Wat maakte de dienst van de Heere een zware last? Wat was er onredelijk in wat God vroeg? Het volk mag het zeggen. Laat het volk maar spreken. Wat zal het volk gaan zeggen? Zal het een antwoord hebben op deze vraag? Lees in vers 4. Ik heb u immers uit het land Egypte geleid. Dit is geen antwoord van het volk. Het volk had moeten zwijgen. Ze hadden geen antwoord kunnen geven op Gods vragen. Ze hadden geen antwoord op de vraag wat God nu te veel van hen vroeg. En terwijl het volk zwijgt, spreekt de Heere verder. Gemeente, zou u een antwoord hebben gehad als de Heere deze vraag aan u zou stellen? Wat heb ik u gedaan? Wat heb ik te veel van jou gevraagd? Want is God de enige God die ik vereer? Of dien ik naast hem ook andere goden? Wat geeft de doorslag in de beslissingen die ik neem? Mijn goede gevoel? Dat wat mij het meest goed uitkomt? Of houd ik ook rekening met wat God van mij wil? Is God wel de enige op wie ik mijn vertrouwen stel? Of kan ik alleen in God geloven als de dingen gaan in mijn leven zoals ik wil en gepland heb dat ze gaan? God vroeg van ons hem lief te hebben boven alles. Om ons te laten leiden door zijn wil. Om al ons vertrouwen op hem te stellen. Heb jij dat gedaan? Israël niet. Zij hadden andere goden gediend. Ze brachten wel offers aan de Heere, maar ook aan de goden van de volken om hen heen. En gemeente, welke afgoden zijn er in ons leven? De dingen die de plaats van God innemen. Wilt u God ook dienen als dat gevolgen heeft voor je portemonnee? Als dat tijd kost? Als dat betekent dat je dingen moet doen waar je eigenlijk geen zin in hebt? Wat doen wij als er iemand op ons pad komt die hulp nodig heeft? Financieel? Die onze tijd nodig heeft? Of iets anders? Vragen we dan aan God: Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Of hangt wat wij doen vooral af van waar we op dat moment zin in hebben? Dienen wij God? Of dienen wij stiekem onszelf? Want God vraagt ons onze naaste net zo lief te hebben als onszelf. Israël had het niet gedaan. De armen werden onderdrukt. De welvaart nam toe in de tijd van Micha. Maar de armen gingen erop achteruit. Hoe is dat in onze samenleving? De economie groeit. Maar is dat ook een zegen voor mensen die moeten leven van een bijstandsuitkering? Is onze economische groei een zegen voor de mensen die wereldwijd worden uitgebuit doordat ze hard moeten werken voor weinig geld? Betekent wereldwijde economische groei ook een afname van kinderarbeid? Of gaat het eerder andersom? Wie profiteert ervan als ons inkomen stijgt? Zijn we dat alleen zelf? Of vragen we ons ook af wat we hierin voor anderen kunnen betekenen? Gemeente, als Micha hier vanochtend zou staan en hij zou tot u spreken, waar zou hij u op aanspreken in naam van de Heere? Zou God van ons kunnen zeggen dat wij eerlijk aan onze welvaart zijn gekomen? Of zijn er ook in onze dagen armen die tot God roepen omdat wij hen onderdrukken? Zijn er mensen op deze wereld die moeten lijden om onze welvaart mogelijk te maken? Kunnen wij voor God onze keuzes verantwoorden die van invloed zijn op het klimaat? Want gemeente, als wij God willen dienen, zal het ook gevolgen hebben in dit opzicht. Want God ziet onze houding tegenover hen die kwetsbaar zijn, dichtbij en ver weg. En hij weet of wij dat belangrijk vinden. Hij weet welke gevolgen dat heeft in ons dagelijks leven. En hij vraagt het u, jou en mij. Vraag ik nu te veel? Kost het je te veel om mij te dienen? Gemeente, wat kunnen wij anders doen dan zwijgen tegenover God? Want God heeft niet te veel van ons gevraagd. Maar nu God ons tekorten heeft gezien, komt hij nog niet meteen met zijn oordeel. Maar hij vraagt in liefde aan u, aan jou, aan mij: heb ik nu te veel van je gevraagd? De Heere spreekt verder. Het volk had gezwegen. God zegt: immers heb ik u uit het land Egypte geleid. Uit Egypte, waar de Israëlieten hadden moeten werken in de dienst van de farao. Voor een farao die uit was op hun ondergang. Uit een land van slavernij en van de dood. De farao had de zoontjes in de Nijl geworpen. Daar vandaan had God hen weggeleid. Vrijgekocht, kun je dat woord ook wel vertalen. Want God kocht zijn volk vrij. Hij leidde zijn volk uit het slavenhuis. Zichzelf konden ze niet verlossen. Maar God had hen uitgevoerd en eruit getrokken. Want het volk was nog niet eens gewillig geweest om weg te trekken. De farao was niet gewillig geweest om hen te laten gaan. En toch had God ze bevrijd. En God gaf hem Mozes om hen te leiden door de woestijn. Mozes, een goede leider, die zich niet liet omkopen. God gaf een priester aan Aaron, een profetes, Mirjam. En opnieuw zegt God, mijn volk. Het volk hoort nog eens wie er aan het woord is. Hun God, de Heere. En hij herinnert hen eraan. De dreiging die uitging van Balak en Bileam. Bileam die ingehuurd werd om een vloek over het volk uit te spreken. Bileam die in plaats daarvan het volk had moeten zegenen. God nam het volk mee naar Sittim en Gilgal. Sittim, dat was de laatste rustplaats tijdens de woestijnreis voor de Jordaan. En Gilgal over de Jordaan. Door de Jordaan heen had God Israël in het beloofde land gebracht. God zei tegen het volk, ik heb u verlost. En dat zegt God ook tegen u, tegen jou, die in hem gelooft. Volgende week in het avondmaal, ik heb u verlost. Jullie horen bij mij. God verloste u door het zenden van zijn zoon. En zo zeker als volgende week het brood wordt gebroken, zo zeker mag je zijn dat de Heer Jezus zijn lichaam heeft laten verbreken. Zo zeker als de wijn vloeit, zo zeker mag je zijn dat zijn bloed voor u, voor jou is vergoten. Als u in hem gelooft. De Heer Jezus verloste u op Golgotha, want daar hing hij in uw plaats, onschuldig ter dood veroordeeld, opdat u voor Gods rechtbank vrijgesproken zou worden. Zegt in vers 5, denk er toch aan, opdat u de gerechtigheid van de Heere kent. Gods gerechtigheid, waardoor God Israël had gered. God zegt eigenlijk, ga in je herinnering al die plekken eens langs, waar ik jullie redde. Ga al die herinneringen eens langs aan alle zegeningen die je van mij gekregen hebt. Dan wordt het contrast zichtbaar tussen wat God voor het volk deed en wat het volk tegenover God deed. God redde en het volk ging bij God vandaan. We gaan naar het tweede, een ontoereikende oplossing. De schuld van het volk is duidelijk. Het volk beseft het ook. We horen het in de versen 6 en 7. Het volk gaat op zoek naar een oplossing. Een vertegenwoordiger van het volk, waarschijnlijk de koning, die neemt het woord. En hij zegt in vers 6, waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan? En met buigen voor de hoge God. Kortweg is zijn vraag, hoe komt het weer goed tussen mijn volk en God? Hoe kunnen wij God weer onder ogen komen? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers? Met eenjarige kalveren? De koning wil een offer brengen. Een brandoffer om verzoening te doen. Precies het middel dat God aangewezen had. En dan biedt de koning ook niet zomaar een offer aan, maar één jarige kalveren, terwijl hij had kunnen volstaan met kalveren van 8 dagen oud. Eenjarige kalveren, die zijn natuurlijk veel meer waard. De koning maakt zich er dus ook niet makkelijk van af. Nou, daar zal de Heer toch wel genoegen mee nemen. Het volk voelt zich schuldig, brengt een kostbaar offer. Nu zal God toch wel tevreden zijn. En toch lezen we dat niet. Er wordt een nieuw aanbod gedaan. Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen? In tienduizenden oliebeken? Blijkbaar heeft de koning begrepen dat God nog niet tevreden is. En hij verhoogt de inzet. Een afgod zou er wel mee akkoord gaan. Want die stem je gunstig als je maar hoog genoeg inzet. Als je maar genoeg offers brengt, Dan zorgt de Baal voor regen. Maar met de God van Israël werkt het anders. Die stem je niet gunstig door een hogere inzet. De koning ontdekt dat ook zijn bezit hem niet kan helpen om te zorgen voor verzoening. En hij lijkt wel wanhopig als hij een late inzet doet. Lees je me mee. Vers 7. Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn moeders schoot voor de zonde van mijn ziel? De koning biedt zijn oudste zoon aan. Zijn kostbaarste bezit. Zou de Heer dit dan accepteren? Ja, een afgod kun je manipuleren. Door het kostbaarste te geven wat je had. Want hoe kostbaarder het was wat je gaf aan zo'n afgod, hoe groter de kans dat hij je zou verhoren. De God van Israël niet. En gemeente, misschien waren er hier ook wel die op een bepaalde manier hetzelfde van plan waren als deze koning. U hoorde dat het een dienst van voorbereiding was. Stelde vast bij jezelf dat je de afgelopen tijd wel erg weinig in je Bijbel hebt gelezen. Weinig hebt gebeden. Dat je ver bij God vandaan gegaan bent. Je hebt dingen gedaan die tussen jou en God in zijn gaan staan. En je twijfelt of je volgende week wel aandurft. En je hebt je voorgenomen om de komende week van voorbereiding extra je best te doen. Je bent van plan om extra stille tijd te nemen, extra te bidden en misschien nog veel meer. En je hoopt dat als je je wel goed genoeg aan deze voornemens houdt, dat je dan misschien volgende week wel aandurft. Prima voornemens. En breng ze ook maar ten uitvoer. Maar al die goede dingen die je doet, kunnen dus je zonde niet oplossen. Welke investering wij ook doen, in tijd, in geld of iets anders, wij kunnen er geen enkele zonde uit het verleden mee verzoenen. Het geldt als we zondigden. Ook als we zondigden met een keurige buitenkant. Als geen enkel mens onze gezondheid gezien. Dan zag God ons ook. Ook dan kunnen wij, net als deze koning, geen offer brengen om een zonde te verzoenen. In onze tekst wordt eigenlijk ook niet duidelijk hoe er wel verzoening komt. Want we zien hoe God het volk confronteert met hun zonde. We zien hoe het volk doorheeft wat er tussen hen en God instaat. Zometeen horen we in vers 8 een herhaling van Gods opdracht. Zal er verzoening komen? God openbaart zich in Micha 7 als een God die vergeeft. Maar hoe kan God vergeven? De profetie van Micha roept om een verlosser. Een Messias die deze verzoening wel tot stand kan brengen. En dat is het evangelie van vanochtend. Dat deze middelaar gekomen is. We zien hem in het Nieuwe Testament. Het avondmaal wijst naar hem, de Heer Jezus Christus, die een offer gebracht heeft, waarmee God wel tevreden is. Hebreeën 9 noemt het offer een offer waarmee Christus een eeuwige verlossing tot stand bracht. Gemeente, wat een wonder. Want welke zonden staan er tussen u en God in? Afgoderij? Onrecht? Een andere zonde? Dan hebt u verzoening nodig. Een offer dat God wel accepteert. En dat offer wordt u vanochtend aangeboden. De Heere wil vergeven. En dankzij het offer van zijn zoon kan God vergeven. En dat offer mag ik u, jou, aanbieden. Om niet. Het kost niets. Je hoeft hem er niet voor te betalen. Het kostte hem alles. Door het geloof deel jij in dit offer. En bent u daarmee met God verzoend. Want Christus heeft het verdiend. Hij deelt het uit voor niets aan mensen. die zichzelf niet met God kunnen verzoenen. Wat een wonder. En nou wil Gods geest dit geloof ook nog werken. Omdat wij niet eens kunnen geloven. En Gods geest wil dat geloof werken. Gemeente, bewondert u zich nog over dit offer? Of zijn dit vertrouwde klanken? Bent u er zo aan gewend dat het bijna vanzelf spreekt dat er verzoening is? En dan is de koning uit de versen 6 en 7 nog voorbeeld. Want die koning die heeft door dat de verzoening kostbaar is. Hij heeft er veel voor over. Als verzoening voor ons vanzelfsprekend is, dan roept deze voorbereidingsweek ons op om ook daarbij stil te staan. Hoe erg onze zonden zijn. Zo erg dat ze niet anders verzoend konden worden dan door de dood van de Zoon van God. Gemeente, als we ons dat realiseren, dan willen we toch niet meer zondigen. Dan verlangen wij toch om Gods wil te doen. Och, wat is Gods wil dan? Dat de derde wat we zien, een overbekende opdracht. Vers 8 begint met uw woorden: Hij heeft uw mens bekendgemaakt wat goed is. Het is bekend wat God wil, overbekend. God heeft het geopenbaard in zijn wet. God wil dat wij het goede doen. De woorden uit vers 8 vormen een echo van het andere schriftgedeelte dat we lazen. En u mag met me meebladeren naar Deuteronomium 10. Deuteronomium 10. Dan lees ik in de versen 12 en 13. Nu dan Israël, wat vraagt de Heere uw God van u? Dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben en de Heere uw God te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel, en de geboden van de Heere en zijn verordeningen in acht te nemen die ik u heden gebied, u ten goede. Gehoorzaamheid vraagt God. En daar hecht God veel meer waarde aan dan aan brandoffers. Je kunt het verhaal illustreren met die geschiedenis van koning Saul en de Amalekieten. Koning Saul had de opdracht gekregen van de Heere om het volk van de Amalekieten uit te roeien. Met alles wat zij hadden. En als Saul de strijd aangaat en wint, dan staat hij het zijn manschappen toe om de beste schapen en koeien achter te houden. Dan komt Samuel en die roept Saul ter verantwoording. Waarom heb je al die schapen en koeien in leven gelaten? En dan zegt Saul: daar wil ik de Heere een offer mee brengen. Maar Samuel gaat niet akkoord. Hij zegt: heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer en opmerkzaam zijn beter dan het vet van de rammen. De Heere vraagt gehoorzaamheid. En we gaan zo meteen letten op de drie dingen waarin die gehoorzaamheid blijkt. Namelijk recht doen, het liefhebben van goede tierenheid en het wandelen met God. Het eerste is recht doen. Dat is niet alleen voor rechten opkomen als ons dat zo uitkomt. Maar recht doen, dat is verlangen naar rechtvaardigheid en dat in praktijk brengen. Het niet kunnen hebben dat een ander onrechtvaardig behandeld wordt. In het bijzonder zij die kwetsbaar zijn. Recht doen is verlangen dat die ander tot zijn recht komt. Niet alleen die ander waarmee je die klik hebt, maar juist ook die ander waarmee je het niet zo goed kan vinden. Niet alleen omkijken naar mensen waar je energie van krijgt, maar juist ook naar mensen voor wie je wat zou kunnen betekenen, ongeacht of je er wat voor terugkrijgt. De ander tot zijn recht laten komen, ook in wat je over iemand vertelt, zegt. Want hoe kun je juist in roddel iemand schaden? De God van de Bijbel is een God die speciaal omkijkt naar mensen die kwetsbaar zijn. God let speciaal op de mensen die moeilijk voor zichzelf op kunnen komen. Die ander die je misschien wel makkelijk kan oplichten, omdat hij zich niet kan verweren. In Israël werden ze er rijk van. Maar ze haalden zich ook op deze manier Gods woede op de hals. Want God heeft juist oog voor de kwetsbaren. Mensen die lijden onder onrecht. De Heere vraagt goedertierenheid, want hij is zelf goedertieren. Zo openbaart hij zich in Deuteronomium 10, vanaf vers 17. Als een God die groot en machtig en ontzagwekkend is, die niet partijdig is, geen geschenk in ontvangst neemt, recht verschaft aan de wees en de weduwe, de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. En omdat God zo is, daarom moet zijn volk zo zijn. Het dienen van een God die zich ontfermt kan niet samengaan met een leven waarin ik de zwakke en de kwetsbare in mijn eigen omgeving voorbij loop. Het avondmaalsformulier roept hen op zich van de tafel te onthouden, die stelen, woekerrente vragen, roven, hebzuchtig zijn, zolang ze aan zulke zonden vasthouden. Als wij aan de avondmaalstafel gemeenschap hebben met Christus, dan zullen we ook in broederlijke liefde een eenheid vormen en dat in woorden en daden aan elkaar bewijzen. Waarom? Omdat Christus ons zo uitnemend heeft liefgehad. Micha 6 noemt als laatste het wandelen met God. Dat is God erkennen als Heer over jouw leven. Dat gaat samen, dat kan niet anders dan samen gaan met recht doen en liefhebben van goedertierenheid. Dit is wat God vraagt. En alles wat hier haaks op staat is zonde. Zonde waar verzoening voor nodig is. Je hebt geloof en het verzoening die kun je krijgen door het geloof. En als je in hem gelooft, dan zul je ook berouw hebben vanwege je zonde. Dan wil je ze ook concreet voor de Heere belijden. Dan heb je een afschuw over de zonde. En dan vraag je de Heer Jezus om vergeving. En dan vertrouw je ook aan hem toe. Als dat gebeurt, dan gaat er iets van het beeld van God weer zichtbaar worden in je leven. Dit geloof werkt Gods geest. En als Gods geest werkt, dan werkt hij door. Dan breekt hij in mijn leven ook de macht van de zonde. Want door de zonde kan ik niet doen wat God van mij vraagt. Ben ik geneigd de naaste meer lief te hebben dan mezelf? Ben ik niet geneigd voor barmhartigheid? En kan ik ook niet wandelen met God? Maar als u, als jij vanochtend mag weten dat Gods geest in je woont, dat je zonden vergeven zijn, maar je er vanochtend ook achter kwam hoeveel je tekortgeschoten bent, laat deze voorbereidingsweek je dan aanzetten om te bedenken wat er in dit opzicht bij God te krijgen is. Want de Heer Jezus deelt zijn gaven uit. Dat laat hij zien aan zijn tafel. Hij geeft zichzelf. En zo leert hij om recht te doen, goedertierenheid lief te hebben, te wandelen met God. En dit werk van Gods geest, dit geloof heb jij nodig, als dit geloof er nog niet is. Want anders regeert de zonde wel in je leven. En dan zullen de zonden tussen jou en God in blijven staan. En als dat zo blijft tot aan het einde van je leven, hoe moet het dan als God met jou een rechtszaak zal gaan voeren? Als God met jou, met u, al die zegeningen langs zal gaan die hij je heeft gegeven. Al die momenten dat hij je nodigde. En als hij je dan vraagt, wat heb ik jou nu te veel gevraagd? Dan zul je geen antwoord kunnen geven. En dan vergeet God ook niet al die momenten dat je juist het tegenovergestelde deed wat God vroeg. En dan moet hij u bij zich vandaan sturen. Gemeente, God vraagt niet te veel van ons. Alleen dat wij leven zoals Hij het bedoeld heeft toen Hij ons maakte. Een leven waarin we God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. En gemeente, wat is het erg dat wij dat niet doen. Maar wat een wonder ook, dat Gods geest mensenharten vernieuwt. Gods geest woont in jou. Als je in de Heer Jezus gelooft. En als Hij in jou woont, dan zal Hij je vernieuwen. Zo vernieuwen, dat je zijn beeld gaat vertonen. Ja, hier op aarde is onze liefde tot God, tot onze naaste, altijd te weinig. Maar als u in Hem gelooft, dan mag je uitzien naar dat moment dat Gods beeld weer in ons volmaakt zal zijn. Straks, tijdens die grote maaltijd hierboven, dan zult u God volledig lief hebben en je naaste als jezelf. En van die maaltijd wil God u en jou volgende week een voorproefje geven aan zijn tafel. Proef dan en zie dat de Heere goed is. Amen. Laten wij danken en bidden. Heer in de hemel, aan het einde van deze dienst komen wij tot u. En wij danken u dat uw woord klinken mocht. Als het een vermanend woord was, dan bidden wij u, wilt u ons dan bij u daarmee brengen. Zodat wij inderdaad door schuldbesef getroffen en verslagen zullen zijn. Maar dat niet alleen, maar dat we ook zicht mogen hebben op uw vergeving. Wij bidden u om vergeving over al het onrecht dat wij hebben gedaan. Onze onbarmhartigheid, ons leven zonder u. Heren, wij bidden u, ontdekt u ons eraan. En bekeer ons en vernieuw ons. En wij willen ook bidden voor mensen die het moeilijk hebben. Juist als ze in armoede leven. Wij bidden voor mensen die zich uitgestoten kunnen voelen in onze samenleving. Als we concreet kunnen denken aan ex-gedetineerden. Denk aan verslaafden. Vluchtelingen zonder uitzicht. Heren, ontfermt u zich. Wij bidden u ook voor stichtingen die in nood willen voorzien. Dichtbij en ver weg. We willen bidden ook voor een stichting als schulphulpmaatje. Waar we ook deze gemeente ook bij betrokken is. Wij willen ook bidden voor andere stichtingen. Heren, ontfermt u zich. En geeft u ook ons een ontfermend hart. We willen bidden ook voor ons in deze voorbereidingsweek. Wilt u met uw geest in ons leven werken? Zodat we zicht zullen hebben op wie u bent, o Heer Jezus. En op wat u wil geven. Werk in ons het verlangen om u te ontmoeten aan uw tafel. Bewaar ons ervoor dat we uw woorden naast ons neer zullen leggen. Bewaar ons ervoor dat drukte en bezigheden ons bij u vandaan zullen houden. Maar geef dat we zullen zien hoeveel u wil geven. En dat dit ons mag aanzetten tot het zoeken van u. Neem dan weg alles wat er tussen u en ons instaat. Verzoen als er dingen zijn die niet vlak liggen. Geeft u ons een gezegende avondmaalzondag. En geef dat het mag uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote naam. We willen u ook bidden voor onze broeder en zuster Grevers van de groep. Bij wie afgelopen week bij een zoon en een schoondochter twee meisjes te vroeg geboren werden. En waarvan er één meisje overleden is. En een ander nog kwetsbaar is. Wilt u nabij zijn. Troost geven om dit verlies te verwerken. Kracht geven ook het komende traject ook in te gaan. Ook als dat andere meisje nog zo kwetsbaar is. Geeft u kracht om het verlies te dragen. Geeft u onze broeder en zuster uw hulp om hun zoon en schoondochter terzijde te staan. Wilt u geven dat de moeder verder herstellen mag. En wilt u geven dat het ook goed mag gaan met het meisje dat nog wel leeft. We geven dat het goed mag komen en alles geven wat nodig is. Ook de artsen die haar behandelen ook wijsheid geven om een goede behandeling in te zetten. Wees u nabij. Zegent u ons ook als we hier vandaan gaan. Brengt u ons veilig op de plek van onze bestemming. En wilt u ook ons nabij zijn ook deze middag. Als dan opnieuw, als u het geeft, op uw woord mag klinken. Als het zichtbaar mag zijn in het teken van de doop. Wilt u een goede middagdienst geven. En zo geven dat ook deze zondag hier. Dat uw naam hier verheerlijkt mag worden. Dat vragen en danken wij u. In Jezus' naam alleen. Amen. Zingen wij tenslotte Psalm 82, de versen 1 en 2 na de collecte. Laten wij eindigen met het gebed om Gods zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.